U luistert naar een podcast van De Weg uit Meidrecht. Voor meer informatie kun je gaan naar www.deweg.net. Veel plezier bij het luisteren.
Heerlijk de zomer, hè? Is het niet heerlijk? Als het te warm is, dan denk ik dat we toch van die ventilatoren moeten aandoen en wat ramen moeten openzetten. En weet je wat is ook nog een voordeel van de zomer? Is dat de kinderen bij ons in de dienst mogen zitten. Yay! En de kinderen die zijn er heel blij mee ook. Ja, toch? Nou, weet je wat voor mij bijzonder is? Wij hadden niet al die mooie dingen die jullie hebben vandaag als kind. We hadden altijd van die hele lange saaie kerkdiensten. En toch, terwijl ik zat in de bank, heeft God door een woord dat de dominee voorlas, heeft u tot mij gesproken. Terwijl ik daar zat. Zo. God kan tot je spreken, terwijl je daar zit, of je nou er blij mee bent of niet, maar het ligt eraan of jij ook luisteren hoort. Goed, vorige week hebben wij gekeken naar wat gebeurt er nou, hoe gaan we om met elkaar en hoe teleurstellingen je kan beïnvloeden. En voor de mensen die er vandaag terug is, die denken, ja, waar heeft hij het over? Gaan luisteren die preek maar na. Ik denk dat het een goede preek was. Of niet? Of ben ik nou de enige die dat dacht? Maar ik heb er heel veel commentaar over gehoord, ook van verschillende mensen. En er is toch wel wat gebeurd ook door die dienst. Maar goed, nou laten wij daar naar kijken. Tobias, de tweede dia graag. Je moet hem niet afleiden, joh. Ja. Afgelopen week hebben we ook gesproken over waarden, met andere woorden, teleurstellingen in de kerk, teleurstellingen in geloof, teleurstellingen in voorgangers en predikanten en elkaar. En even net vanmorgen weer een toets doen. Wie die hier zit vanmorgen was nog nooit teleurgesteld in andere mensen. Doe de hand omhoog. Ja? Kijk eens om je heen. Zo, eigenlijk wat wij kunnen zeggen is, deel van het leven op aarde heeft te maken met teleurstellingen. En het gaat erom, hoe gaan we om met teleurstellingen? Jij had eentje vanmorgen, hè? In plaats van naar de kindernevendienst gaan, moest je hier blijven. Ik zag je gezichtje al. En ik gebruik hem nu als voorbeeld, maar wij doen het allemaal. Wij doen het allemaal. Wij geven allemaal zo'n reactie. Salken noemen ze dat in Engels. Maar wat het te maken mee heeft, is dit heeft te maken met onze verwachtingspatronen en waarden. En de waarden die wij hebben, zijn hele diep gewortelde dingen in ons hart. En de vraag is, hoe leef je nou als christen? Want wat maakt nou een christen tot een christen? En waarom zijn er zoveel teleurgestelde christenen? Als we nu verder gaan, dan hebben wij geëindigd vorige week. En ik heb gezegd, ga staan in je autoriteit. Neem je nieuwe jasje en de nieuwe mensen het geloof en doe het aan. Dat was wat wij gelezen hebben in de schrift. Doe het nieuwe mens, nieuwe leven in Christus, doe het aan als een jasje. Met andere woorden, ik moet mijn jasje aandoen. Ik heb ook verteld, toen ik in Friesland daarover gepreekt heeft, zei hij hem, nou, als dat zo makkelijk kan. Dus ik, maar dat is eigenlijk Gods boodschap. Is iedere dag, leg die oude mens af en doe nieuwe mens aan, zoals je een kleed aan doet, een jasje. Ik doe het uit omdat het warm is, niet omdat... Maar dit is heel belangrijk dat u dat ziet. En gelukkig hoef ik niet met zo'n jas aan te preken. Want wat zegt de schrift? Ik ben geschapen naar Gods beeld en zijn gelijkenis. Ik ben gerechtvaardigd in Jezus, ik ben geheiligd. Leg daarom de leugen af. Dat hebben we allemaal vorige week behandeld. Als ik niet herken wat God voor mij gedaan heeft, dan leef ik eigenlijk een leugen. Als ik niet geloof, dan geloof ik een leugen. En dat is nou eigenlijk heel belangrijk om te beseffen. Mensen die niet geloven in God, geloven eigenlijk een leugen. En daarom zegt de Bijbel, leg die oude levenswijze en die oude gedachten over jezelf af en leef niet meer in een leugen, maar ga leven volgens de waarden en de normen van Gods woord. En dan wil ik dat wij met elkaar gaan lezen uit Efeziërs hoofdstuk 4. Hebben wij vorige week ook gedaan. En dan gaan wij een stukje verder doorlezen. De brief van apostel Paulus aan de gemeente in Efeze. En weet u, die brieven van apostel Paulus is zo belangrijk voor de gemeente, want het leert ons hoe we moeten leven. De kerk van toen leefde te midden van een wereld waar overal om ze heen waren er tempels en afgodshuizen. Er was seksuele verleidingen, er was bloot evenveel als in de Nederlandse samenleving. Het lijkt eigenlijk als wij terugkeren naar de heidendom waarin de boodschap verkondigd werd. En te midden van het alles, dan schrijft de apostel Paulus, en ik lees aan u voor van Efeziërs hoofdstuk 4, vanaf vers 17... Wil je even verder gaan, Tobias? Op gezag van de Heere zeg ik u dus met klem. Ga niet langer de weg van de heidenen met hun loze denkbeelden. En hun geest heerst duisternis en ze zijn vervreemd van het leven met God. Omdat ze hem niet kennen en hun hart voor hem gesloten hebben. Afgestompt als ze zijn, geven ze zich over aan losbandigheid en storten zij zich in alle zedeloze praktijken. Maar zo heb je Christus niet leren kennen. U hebt toch over hem gehoord, u hebt toch onderricht over hem gekregen. Door Jezus wordt duidelijk dat u uw vroege levenswandel moet opgeven en de oude mens die te gronde gaat aan bedrieglijke begeerten moet afleggen. Dat is dat afleggen of uitdoen. En dat u uw geest en uw denken voortdurend vernieuwd moeten worden. En dat u de nieuwe mens moet aantrekken, aandoen. Ja, zoals een stel nieuwe kleding, mooi. Ja, heb jij het boekvertaling? Ja, het leven, dat is het boekvertaling. Mooi is dat. Dat je het nieuwe leven moet aandoen als een stel nieuwe kleding. Die naar Gods wil geschapen is, een waarachtige rechtvaardigheid en heiligheid. En ik wil verder lezen vanaf vers 25. Als ik het zo snel kan vinden. Lettertjes zijn zo klein de laatste tijd. Hij zegt, ja, leg daarom de leugen af. Voor mij zijn ze klein. En spreek waarheid in ieder met zijn naaste, omdat jullie leden zijn van elkander. Geraakt u een toorn, met andere woorden, wordt je boos, zondig dan niet. En laat de zon niet ondergaan over de opwelling van uw boosheid. Geef de duivel geen voet of geen plaats waar hij kan pakken. Wie een dief was, steel niet meer, maar spannen zich liever in om met zijn handen goed werk te verrichten, opdat hij iets kan uitdelen aan de behoeftigen. Niet om in zijn levensbehoeften te voorzien, kunt u zien. Staat de dief moet niet gaan werken om in zijn levensbehoeften te voorzien, maar om wat te doen? Om uit te delen. Ik moet toch eens een keertje spreken over Bijbels voorspoed. Oké. En dan gaat hij verder. Geen liederlijke woord komen uit je mond, maar als je een goed woord hebt tot opbouw waar het nuttig is, opdat wie dit horen genade ontvangen. En bedroef de Heilige Geest niet, door wie verzegeld bent voor de dag van verlossing. Alle bitterheid, gramschap, toorn, getier en gevloek wordt uit je midden gebannen, evenals alle kwaadaardigheid, maar wees tegen elkaar vriendelijk, barmhartig, elkaar vergevende zoals God in Christus u vergeving geschonken heeft. Met andere woorden, hij zegt, vers 30, en bedroef de Heilige Geest Gods niet, door wie je verzegeld bent tegen de dag van verlossing. Leg die oude mens af, doe aan die nieuwe mens, en bedroef de Heilige Geest niet. Hoe werkt de Heilige Geest nou in ons? De Heilige Geest werkt in ons doordat jij je nieuwe jasje aandoet. Ik heb het vorige week als voorbeeld gebruikt. Ik kan hier midden op de weg gaan staan en als daar een vrachtwagen aankomt, mijn hand omhoog steken. Maar zal hij stoppen? Nee. Heb ik een jasje aan, zo'n blauwe jasje, en ik heb een pet op mijn hoofd. En ik ga dan in de weg staan en ik hou mijn hand omhoog. Wat gebeurt er dan? Dan gaat hij stoppen. Waarom? Het jasje maakt de man. Of niet? De kleding maakt de man. En de vrouw. Zo, je jasje identificeert me. Als ik het christelijk leven ga aandoen bewust en zeg, Heer Jezus, ik wil mij met u bekleden vandaag. Dan identificeert het mij. Als ik met een jasje buiten sta en ik doe mijn hand omhoog, dan weet iedereen waar ik vandaan kom en wat ik doe. En zo moet ik mijn jasje aandoen zoals een agent. En ik zeg, ik ben een burger van een nieuwe koninkrijk. Waarom? Vanwege het kruis van Jezus Christus. Jezus heeft voor alle mensen gestorven. Wie ervaart het? Zij die geloven. Wanneer heb je vergeving van zonden? Wanneer ik het voor mezelf persoonlijk aanneem. Oké? Als ik het niet aanneem, dan zit ik in mijn zonde. Dat betekent niet dat Jezus niet gestorven is. Nee, zijn vergeving is er voor alle mensen. Want de Bijbel zegt, alle mensen hebben gezondigd en het ontberen aan het koninkrijk van God. Ze hebben het niet. Maar goed, wat heb ik in mijn jasje? In mijn jasje zitten de gerechtigheid, vrede, blijdschap van de geest. Eigenlijk het pasje van het koninkrijk. Of de sleutel van het koninkrijk. Als ik die jasje niet aan heb, kan ik die sleutels niet gebruiken. Als ik langs de weg ga staan en of iemand stoppen en zeggen, jij mag niet verder, dan ga je zeggen, wie denk jij dat jij er bent? Maar heb ik een jasje aan en een pet op mijn hoofd, dan gaat hij, oh, ik weet wie je bent. Snap je? Hij weet niet wie ik persoonlijk ben, maar wie ik vertegenwoordig. Welke gezag daar in mij zit. En in dat jasje zit wat? De sleutels van het koninkrijk, de gaven van de geest, alles wat ik nodig heb. Is het christelijk leven zo eenvoudig? Ja, zo eenvoudig, maar ik moet het geloven. Ik moet het geloven. Als ik het niet geloof, dan helpt het niet. Ik was afgelopen weken, terwijl ik in Ghana ook was, las ik dat gedeelte van de hoofdman over duizend die bij Jezus kwam. En die zegt, wilt u mijn knecht genezen? En Jezus zei, zal ik met u meegaan? Nee, zei hij, dat hoeft niet. Ik ben ook een man onder gezag. Ik zeg aan de ene, ga en ik ga en de ander komt. En hij komt, want ik heb de gezag van boven gekregen, zegt hij. En ik herken, u bent ook iemand onder gezag. Spreek maar een woord, zegt hij. En wat zegt Jezus? Zo'n geloof heb ik nergens in Israël gezien. Dat men herkent de gezag die op Jezus was. En op dezelfde wijze moeten wij gaan geloven het gezag en de kleed en de gerechtigheid en alles wat wij in Christus Jezus geschonken zijn. Wij moeten het gaan geloven en ik moet het in geloof maar aandoen. Als ik zekere kleding aan heb, dan heb ik ook een zekere houding, of niet? als je je mooi voelt en je hebt iets moois aan voor een feest, dan zie je ook meestal, en de vrouw die hoe doen ze dat? Ik heb nog nooit een man zo zien staan voor een spiegel. Heb je dat al gezien? Maar mannen, heb jij dat al gezien dat iemand in huis zo staan voor een spiegel? Oh goed. Zekere kleding geeft je een zekere houding. Als je uitgenodigd bent op een feestje en iedereen zit daar met een zwarte pak aan en jij komt er met een spijkerbroek, met een open slaan, ja, dan voel je je een beetje uit, of niet? Ja, voel je opgelaten. Of je kan er gaan lopen, ik ben toch de enige die vrij ben, maar dan moet je jezelf wel heel erg gaan oppompen. En wat is dat? Gaan geloven dat je er zijn mag. Klopt dat? Nou, wat wij als christenen doen, is wij moeten ons bekleden met de klederen van heil. En wij mogen geloven dat wij er zijn mogen van God. Is dat niet waar? Dat is wat Christus zegt. Bekleed je dan met Christus, zegt de apostel Petrus. Bekleed je met Christus. Wie in Christus gedoopt is, heeft zich met Christus bekleed. Daarom is de doop zo belangrijk. Het is aflegging van het oude leven, opstaan in een nieuwe leven. En je krijgt de kleed van de gezalfde van Christus. Het is zo kenmerkend, die kleding betekent, zij kunnen zien dat je hoort bij de Vader. Als een politieagent loopt, dan herken je hem, hij hoort bij de politiemacht. Als een soldaat met zijn uniform loopt en het is blauwe uniform, dan denk je, hij zit vast bij de luchtmacht. Heeft hij een witte pak aan? Bij welke mensen zitten die dan? Als die een uniform aan heeft en het is wit. Marine, ja, ik zou niet weten waarom we altijd wit dragen, maar goed. Het lijkt mij zo besmettelijk. Heeft hij een groene jasje aan en groene kleding, bij welke zit hij dan? Dat mag. Zo, je herkent iemand aan zijn kleding. Word jij herkend dat je een christen bent? Want het is kenmerkend, zij herkennen jou, dat je bij de Vader hoort. En de kleding is kenmerkend voor de Heilige Geest. Lieve mensen, het is zo belangrijk dat wij dat gaan beseffen, dat wij dat gaan zien. Je zag het al in het Oude Testament, wat kenmerkend is in het Oude Testament voor het werk van de Geest. Toen de ark in Jeruzalem kwam, toen staat er, want zong David een lied. En de eerste lied die ze gingen, David stelde zangers aan en muzikanten om God dag en nacht aan te bidden. En het eerste lied is, want de Heer is groot en zeer te prijzen. Geducht is hij boven alle goden, want alle goden van de volken zijn afgoden. Maar de Heer heeft de hemel gemaakt, majesteit en luister zijn voor zijn aangezicht. Sterkte en vreugde in de plaats waar hij woont. Sterkte en vreugde. Het frappante is, het wordt wegvertaald in een nieuwe vertaling. Die vreugde zie je dan niet. En ik heb al eerdere keer getoond in de psalmen ook, hoe in de Engelse Bijbel staat er joy and happiness, en in de Nederlandse vertaling staat er luister. En vreugde. Is daar een verschil tussen blijdschap en vreugde? Blijdschap. blijdschap is blijer als vreugde. Ja? Oké. Apostel Paulus zegt, verblijd je in de Here. Maar is daar een verschil? Tussen blijdschap en vrede? Emotioneel voor jou, als je hoort de woorden blijdschap of vrede, is daar een verschil voor je? Ja? Vreugde is een beetje gedempte blijdschap. Huh? Of niet? Het frappante is, in het Hebreeuws is het één woord. Het is gewoon één woord. Het is alleen de Nederlandse vertalers die kiezen. Ja, nee, maar het moet een beetje gedempte blijdschap zijn. En hier mag het blijdschap zijn. En daar een beetje getemperde blijdschap. Terwijl dat blijdschap is in de huis. Bij de herstel van de tempel zie je de kenmerkende van God. Is de vreugde in de Heer is uw toevlucht. De vreugde, de blijdschap in God is een veilige plaats. Dat woordje toevlucht is het woord bolwerk. Dat heb ik al hier verteld. Wat is een bolwerk? Dat is een schans, dat is een verdedigingsplaats waar je veilig kan zijn. Wij gebruiken vaak het woord bolwerken in een negatieve zin. Omdat mensen negatieve gedachten nemen zij. En die negatieve gedachten, die beschermt zij zich achter. En dan kom je niet verder. En die gedachtepatronen zijn bolwerken die je vast kan houden. Daarom is het zo belangrijk om te zien, de enige wat je in je gedachten moet toelaten om je beschermd te beschermen, is de vreugde van hier. Zo de kenmerken van het jasje van de Heer, om God de Heer te herkennen, is in zijn woonplaats, is daar vreugde. Zijn woonplaats is daar blijdschap. Zijn blijdschap is onze bescherming. Met andere woorden, kenmerkend voor de aanwezigheid van God is blijdschap. Ik kan er nog andere teksten, maar wij gaan er niet vanmorgen. In het Nieuwe Testament is mijn vraag, waar is de tempel van de Heilige Geest? In ons. Wij zijn de tempel. Met andere woorden, in de tempel, de kenmerk moet blijdschap zijn. 1. Majesteit en gerechtigheid en vreugde. En het heeft alles weer te maken met hoe ga ik om met hoe kleed ik mij. Oké, nog even verder, Tobias. Wat de duivel wil stelen is juist de blijdschap. Door de wonderen van Jezus kwam er grote blijdschap. Wij lezen het in het laatste gebed van Jezus. Opdat zij ten volle met blijdschap in zichzelf mogen hebben. We mogen de blijdschap van God in ons hebben. Daarvoor bad Jezus ook. De nacht voor het hij stierf, bad hij, Heere, Vader, ik bid u dat zij ten volle mijn blijdschap in zich mogen hebben. Zo, het was voor Jezus heel belangrijk dat wij zijn blijdschap in ons zal hebben. En zijn blijdschap, zijn vreugde kan je doordragen wanneer er kwaad gericht komt, wanneer er ziekte komt, wanneer er moeite komt. Ik heb vorige keer week gevraagd, hoe heb je al gedacht daaraan, hoe kan je je beschermen? Hoe ga je reageren? Wat ga je doen als je een kwaad bericht krijgt? Als je een bericht krijgt van kanker, als je een bericht krijgt van slechte, van dingen wat niet goed gaan, van een negatief bericht. Is dit iets wat onmiddellijk binnenkomt in je hele leven, in je hele gedachten, alles daarna gaan bepalen? Of zeg je, stop, ik heb al mij voorbereid op zulke gedachten. Jezus spreekt op allen die op wie op mijn woorden bouwt, is als iemand die een huis op de rots heeft gebouwd. Wanneer bouw je een huis? Wanneer ik een huis nodig heb. Met andere woorden, dan ga ik een huis bouwen. Ik tref voorzieningen voor de tijd dat er moeite komt. Of niet? Ik zoek een plaats waar ik veilig kan zijn, bescherming heb. Allen die op mijn woorden bouwt, is iemand die een huis op een rots bouwt, zegt Jezus. So, wij moeten gaan bouwen op je huis van Jezus. Maar goed, ik wil even verder gaan. Wij lezen een kenmerk van de eerste gemeente. In Handelingen hoofdstuk 2 is dat er staat... Er was vreugde, zij braken het brood aan huis en er was grote blijdschap en vreugde bij de nieuwe christenen. En wat is het beeld van de wereld van christenen? Het is saai. Je mag niet, hè? Wat is jouw beeld wat je had van christenen? Moet je dat lachje horen? Ja. Waarom? Is omdat zij niet de christen zien als blijde mensen. Omdat wij niet weten dat in het jasje, binnen in de zakken, zit wat wij nodig hebben. Dat is er al. Wij zien dat als Filippus in de stad komt en zij het evangelie horen en mensen worden veranderd. Dan staat er in vers 8, Handelingen 8 vers 8, er kwam grote blijdschap in de stad. Paulus zegt aan een gemeente in Filippenzen 4 vers 4, verblijd je in de Heer, ik herhaal, verblijd je. Hij heeft het al voorgezegd, verblijd je in de Heer. Hij zegt, om dit weer een keer te noemen is het voor mij niet moeilijk. Want het is zo belangrijk. Weet u wat is zo belangrijk van dit, dat hij zegt, doe aan Christus Jezus, doe af het oude leven. Is dit niet iets wat wij ook moeten leren? Dat je je vieze kleding 's nachts uitdoen. Ja, lekker. Naar de wasbank brengen. En dan iets schoons aandoen. Ja? Dat je iets schoons aandoen, kleed je. Je doet het bewust. En zoals dingen verkeerd gegaan is, als dingen verbrouwd is, als de dag niet goed is gegaan, dan leg ik die vieze kleding af en ik zeg, Heer Jezus, reinig mij met uw bloed. Ik doe een nieuwe aan, ik bekleed mij met Christus, ik doe mijn jasje aan. En het beeld in de tuin, toen de mens ontdekte nadat hij zonde gedaan heeft, dat hij naakt was, heeft hij zichzelf gekleed met vijgenbladeren. Ja? Staat in Genesis hoofdstuk 3 vers 7. Dat zei, ik ontdekte dat ik naakt was en ze hebben zich bekleed met vijgenbladen. Wie kent vijgenboom? Zulke grote bladeren ongeveer. En denk ik, ja, waarom gebruikten ze geen bananenbladeren? Waren ze gelijk klaar, maar met vijgenbladeren. Maar oké, wat deed God is... God gaf een nieuwe kleding. Genesis 3 vers 21. God doodde dieren. Er moest bloed vloeien om de naaktheid en de zonde te bedekken. En God gaf een kleding van dierenhuiden. Voor sommige mensen zal het niet leuk zijn om te horen. Maar goed, God was begonnen met bont in de Bijbel. Ja, ik plaag gewoon. Maar God doodde dieren en gaf de mensen kleding. En weet u, het is niet jouw verantwoordelijkheid om voor je kleding te zorgen. Het is jouw verantwoordelijkheid om je kleding aan te doen. Ik moet mij bekleden met Christus. Ik moet mij bekleden met de kleding van Hij. En weet je, we keren het zo makkelijk om. Toen wij kinderen kregen, hebben wij niet een lijstje opgesteld, nou moeten wij ze leren om eigen pampers te kopen, en ze moeten daarvoor gaan betalen, ze moeten daarvoor... Maar een kind komt de wereld binnen, en wie zorgt voor hem? Klopt toch? Een kind komt de wereld binnen en er ligt genoeg pampers klaar. En van die romperkjes en van al die dingen wat ze nodig hebben. Broeken en schoenen en moet je maar eens kijken naar de ouders hier. Een ouder, een vader moet zorgen voor de kleding en de voorziening voor de kinderen. Klopt dat? Het is niet de taak van een kind om zich druk te maken. Een kind mag genieten en leven en ontvangen. Waar of niet? Is dit waar of niet? Zoiets daarvan is een kind is geboren om te leven van de welvaart van de vader. Is dit waar of niet? Ik heb een gevoel van of hij zit te slapen of ik preek nu te lang, zo ik ga het gelijk stoppen. Maar een kind komt de wereld binnen en die leeft eigenlijk op de rekening en de rijkdom en de welvaart van een vader, van een ouder. Ja, van een vader. Zo de kleding die de kinderen aandoen, van wie ontvangt hij dit? Van een vader. Oké, van de ouders. Nee, maar goed, ik wil het bij de vader laten, omdat God de vader heeft vanaf het begin, heeft hij beide rollen eigenlijk vervuld, van de vader en de moeder. Adam kwam de wereld binnen en hij ontving alles. Op wiens rekening? Op dat van God de vader. Zoals je christen wordt, want de wereld, er komt zonde in de wereld. Dan doe ik het jasje aan. En ik ben blij met dit wat ik gekregen heb. Want dit vertegenwoordigt de rijkdom en de zorg en de voorziening en de welvaart van de vader. Is dit moeilijke preek of niet? Maar pakken wij dit? Gaan wij dan volgens leven of ga je weer beginnen? Ja, maar wow, wat van dit, wat van als dit moeilijk gaat? Nee, God gaf het allereerste begin aan de mens kleding. God geeft nadat hij wedergeboren werd en christen werd, geeft God aan jou kleding. En hij zegt, hier, doe aan, leg het oude af, bekleed je met Christus. Leg het oude af. Alles wat je nodig hebt, komt van de welvaart van je hemelse vader. Oké? Zo, dat is heel belangrijk om dat te beseffen. Heel veel mensen willen het moeilijker hebben. Want ik moet er moeite voor doen, dan kan ik zeggen, kijk hoe mooi jasje heb ik. Kijk hoe mooi heb ik mij bekleed. Wat gebeurt? Er is een enorme jaloezie over het kledingstuk van de vader. God de vader gaf aan Jozef een schitterende kleed. Niet waar? Dat kleed vertegenwoordigde de zegen van Abraham, Isaac en Jacob. Het ging bij Abraham ging het niet naar Esau, maar naar Isaac. Bij Isaac ging het niet naar bij Abraham ging het niet naar Ishmael, het ging naar Isaac. Bij Isaac ging het niet naar Esau, maar naar Jacob. Bij Jacob ging het niet naar Ruben, niet naar Simeon, niet naar Juda, maar naar Jozef. Wie bepaalt welke krijgt de kleed van de vader? De vader zelf. En weet u wat het mooie is? Ja, het mooie is wanneer een verloren zoon terugkomt. Dan staat er en de vader zag hem van verre aankomen. Hij was nog buiten het dorp, hij was ver weg. De vader zag hem van verre aankomen. En de vader werd met ontferming bewogen. En de vader rende de zoon tegemoet buiten het dorp. En wat is het eerste wat gebeurd is? De vader viel het kind om zijn hals. De vader kuste het kind terwijl het kind in de armen van de vader was. Zei hij, vader ik heb gezondigd tegen de hemelen voor u. En voordat hij kon zeggen ik ben niet waard om uw zoon te heten. riep de vader de knecht en hij zegt, breng het beste kleed en doe het de kind aan. Kan je zien hoe diep gaat dit wat wij hier lezen? Doe uit het oude leven, doe aan het nieuwe leven. Het ligt vanaf Genesis in de Bijbel, het ligt door tot een openbaring, want we krijgen een nieuwe kleed en een nieuwe naam. En lieve mensen, dat is het evangelie. Tobias, wil je even kijken, wil je dit afsluiten? Ik dacht dat het vrees en dinges 3 was. Tier 3. Of, nee. Volwassen vrees en zoiets 4, 2. Wil je die open doen en kijken of daar binnenin. Dat ik net voor u iets kan duidelijk maken van het beeld. Want het is zo belangrijk dat u dat gaat beseffen. Dat u zelf voorneemt. Ik ga mij bekleden. Ik ga een nieuwe keuze maken. Ik ga dit aandoen. Heer Jezus, ik aanvaard het. U hebt alles voor mij gegeven. Ik heb een nieuwe kleed gekregen. Ik ga leven vanuit het nieuwe. Zullen wij samen bidden? Hemelse Vader, wij komen bij u in de naam van Jezus. En het klinkt zo eenvoudig en het klinkt zo kinderlijk. Maar het ligt in uw hart. Vanaf het allereerste begin, vanaf Genesis, wilt u onze naaktheid, onze zonde, onze slechtheid bekleden. En heb uw kleed beschikbaar gesteld voor Adam en Eva. Maar iemand moest ervoor sterven. Door uw schrift heen komt het iedere keer dat u de klederen van heil beschikbaar gesteld heeft. En nu is Jezus gestorven en u zegt in uw woord, leg af het oude leven en bekleed je met Christus Jezus, met het nieuwe leven. Hier en zo komen wij ook vanmorgen en wij belijden, wij waren uw liefde niet waard. En toch bent u gekomen. En dan mogen wij vieren met elkaar en wij mogen wijn drinken en brood eten. En daarmee onze gemeenschap en onze verbintenis met u uitbeelden. Heer, wij bidden u. Wilt u ons ontmoeten waar wij zijn? En wat wij nodig hebben vandaag. Wat wij nodig hebben aan troost. Wat wij nodig hebben aan bemoediging. Wat wij nodig hebben aan bevestiging. Wat wij nodig hebben om de teleurstelling te boven te komen. Het zit allemaal in de zakken van het jasje dat u ons heeft gegeven. Help ons, Heer. Help ons om dat te ontvangen en van daaruit te leven. Heb je het al gevonden, Tobias?
Geluisterd naar een preek uit de Evangeliegemeente De Weg in Meidrecht. Indien je gezegend bent, mag je ons ook zegenen door een gift over te maken op rekening 151-00-5907 met vermelding van podcast. Voor meer informatie kan je gaan naar www.deweg.net. Bedankt voor uw aandacht.